Onze hulpen en verwachting in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Prijs de naam van uw God, zere knechten hier vergaard, prijs zijn naam en wijs gebod. Wij zingen van Psalm 135, vers 1, vers 3 en vers 12. Och schoont gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, het derde vers. Maar we gaan eerst samen luisteren naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag. Hij heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw staaste huis. Gij zult niet begeren uw staaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons dit in een hoofdsom geleerd. Gij zult de Heer en uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Evangelie, uiteraard in Handelingen 2. We slaan dus vanmorgen Handelingen 2 open en we lezen van vers 1 tot en met vers 21. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf aan te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn het al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthen en Meders en Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het waar bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de elf verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit is u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, een teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing. Zalig is hij die dat woord van God hoort en dat in zijn hart bewaart. Laten we samen de Heere vragen om zijn zegen. Majesteitelijke Heere, Pinksterdag. En Heere, dan moeten we niet gaan doen alsof Pinksteren nog een keer herhaald moet worden. Het is een heilsfeit. Feit eens geschied in Jeruzalem. Op dat Pinksterfeest toen en daar. Daar zijt uw Heilige Geest uitgestort. En komen wonen in de kerk. Om hier in deze wereld te werken. Dat is een feit. Eens geschied is. Maar Heere, we vragen wel, laat het voor ons allemaal Pinkster zijn. Als ware, dat werk van de Heilige Geest als een olievlek breidt zich uit door heel de wereld heen. En raakt meer en meer harten van zondaren aan om ze ook met de Geest te vervullen. Doe het ons allemaal, Heer. Dat steeds maar weer vervuld met de Heilige Geest. Dat uw Heilige Geest in ons hart woont. Waar u woont, gaat u nooit meer weg. Het is wel waar. Wij kunnen de geest uitblussen. De Heilige Geest bedroeven. De geest uitblussen als we het werk van de geest buiten ons houden. Wanneer we naar de wereld trekken. Aan de zonde voet geven. Ons in onszelf terugtrekken en niet naar u luisteren en niet naar u uitgaan. Op alle mogelijke manieren kunnen we zelfs de Heilige Geest bedroeven. Dat is daar waar de geest in het hart woont en we de zonde aan de hand houden. Maar heren, ondanks die dingen, laat het voor ons allemaal Pinkster zijn. De geest in ons hart. Behoren bij die tempel, die geestelijke tempel, die u overhoogde Christus, koning van uw kerk, aan het bouwen zijt. In het toebrengen de hele wereld van zondaren, uit alle naties, talen en tongen, omdat het straks zal zijn één grote tempel, één kudde, onder de ene herder. Dat is de toekomst. Daar werd u heen. Straks als u terugkomt. Werd u heel die bruidskerk. Uit alle windstreken vergaderd. Tot de eeuwige bruiloft. Zalig die geroepen zijn. Tot het avondmaal. Van de bruiloft. Van het lam. En heren, dat klinkt ook door in de wereld, laat het ook in de harten van ons allemaal doordringen. Dat we die stem, die door andere stemmen wegduwen, bij onze jongeren, bij de kinderen, bij de ouderen, bij ons allemaal. U komt terug. En als u terugkomt, heren, zal er dan voor ons alle redding en zaligheid zijn. Zaligheid in het bloed van Christus. En daarom bid u, o schepper, herschepper, heilige geest. Laat niet alleen het woord prediken. En om God uw knechten niet alleen met kracht en sterkte om het woord te verkondigen. Om het te doen in uw mogendheden en door uw genade. Maar neem het woord der prediking. En breng het in de hart. En laat het daar wortelen schieten. En vruchten voortbrengen. De vruchten van geloof en bekering. O Heere, we leven in een tijd waarin aan de ene kant van de kerk en aan de andere kant van de kerk. Men het zoekt in de emotie. Men het zoekt in het gevoel in bijzondere dingen. Bewaar ons ervoor. Maar laten we allen een onderwerp mogen zijn van de grote werk Gods. Om de zaligheid in Christus te kennen en meer uit uw borg te leven. Met die grote werk Gods, het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, kunnen wij het leven door, dwars door alle strijd en moeite en gevaren en noden. Kunnen we ook de dood aan de hand doen? Kunnen we straks u ontmoeten? Daarom bid u. U die op die eerste Pinksterdag een grote oogst gaf van 3000 geredde zielen. Heren, doe het ook vandaag. Wereldwijd. In alle kerken, maar bijzonder. Ook op dat kleine plekje hier. In Kralensweer en bij allen die met ons mee verbonden zijn en vanmorgen meeluisteren. Heren, laat ons niet los, maar vervul ons allen met de Heilige Geest. De Geest van de Vader en van de Zoon. Zo velen, als ze door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Heren, doe het, op grond van uw belofte, uit genade, en help ons over bij het prediken, en bij het luisteren. Gelijk een knecht, ziet op de hand zijn heren, om nooddruf te begeren. en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo zijn onze ogen op u de Heere, totdat gij ons genadig zijt. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 118. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, voor de diakonie en voor de kerk. En we geven met gulle hand, want we hebben het allemaal van de Heren ontvangen. En we geven het weer terug aan zijn dienst. Terwijl we onze gaven geven, Psalm 118 vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen. En het dertiende vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heren naam. Dat is Pinkster. Dat is Pinkster. Wij zingen samen 118, 12 en 13. We gaan samen naar het Pinkster-evangelie luistert, handelingen 2. En wil ik met u stilstaan bij vers 16 tot en met vers 21. Handelingen 2, de versen 16 tot en met 21. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten, op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en de luchtige dat des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Schrift vervuld op Pinksteren. Stemen van de preek. De schrift vervuld op Pinksteren. Vier gedachten. Maar het eerst op de overvloed. Ten tweede op het profeteren. Ten derde op de wondertekenen. En ten vierde op de redding. Dus we gaan nadenken, de schrift op Pinksteren vervult overvloed. Profeteren, wondertekenen, de redding. Gemeente, er wordt daar op die Pinksterdag in Jeruzalem een vraag gesteld. En die vraag die klinkt op uit die menigte die daar samengekomen is, gelokt door dat wonder gebeuren daar. Wanneer ze de stem horen uit de monden van die 120 discipelen. Die daar staan te spreken in alle mogelijke talen over de grote werk Gods. En uit die scharen klimt in verwondering en ontzetting die vraag op, wat dat allemaal betekent. Wat wil dit toch zijn? Wat is de bedoeling daarvan? Wat houdt dat in? Een gemeente, als er een vraag gesteld wordt, om nader kennis te krijgen van geestelijke dingen, kunnen we het beste bij één ding doen. De schrift openen. En dat doet Petrus dan ook. Om het uit de schrift te verstaan. Daar op die Pinksterdag in Jeruzalem klinkt ook een spot. En dat kan ook niet uitblijven. Ach, zeggen ze, stelletje dronkelui. Ze zijn vol zoete wijn. Een spot is het makkelijkste wapen om iemand onderuit te halen. En die belachelijk te maken. Een gemeente, ook in spot, als de wereld spot met de heilige zaken van de kerk, doen we het beste er niet te veel woorden aan vuil te maken. Om het één kortkrachtig argument, de spot weg te drijven. Maar ook tegenover spotters, de schrift te openen. Met liefde, om ze te lokken naar de schrift. Dat is wat daar in Jeruzalem gebeurd is. Op dat Pinksterfeest is nou Gods belofte de Heilige Geest uitgestort. En die geest die vervult die 120. 120. Dat is een getal dat zomaar met, niet toevallig er staat, maar met zorg gekozen. 120. Zij vertegenwoordigen de 12 geslachten Israëls. En in het getal 10, er ligt de hoop dat God de volheid uit al de geslachten Israëls zal thuisbrengen. En tegelijk vanuit Israël, door de ganse wereld heen. Die 120 vertegenwoordigen het volk Israël. En ze zijn alle vervuld met de Heilige Geest. En ge weet, gemeente, de geest aan de ene kant is zo ver weg. Zo vol majesteit ongoddelijk. En het valt niet mee om over het werk van de geest te spreken. Wat voelt een mens zich dan klein, alsof dat niet tastbaar is en ver van ons afstaat. huiver vult de mens. Maar tegelijk, het werk van de geest is zo dichtbij. Het grijpt de hele mens aan. Het is zichtbaar, het is tastbaar, het is voelbaar. En de geest wordt uitgestort. En u weet, men hoort het geluid gelijk als. U moet er eens op letten, als. Het geluid als van een stormwind. Verdeelde tongen als. God en ook de Heilige Geest en zijn werk zijn maar bij benadering aan te geven. Het is maar aanduidende wijs. Zo verweldigend, goddelijk vol majesteit is ook de geest. We kunnen er heel voorzichtig over spreken. Als van een stormwind. Als van vuur. Maar tegelijk is het zo dichtbij. Want we zien, die kracht van die stormwind grijpt die 120 mannen aan met goddelijke kracht. En het vuur van de geest zet die 120 mannen in volle vuur. En door de kracht van de geest die wint en door het vuur gaan die tongen open. En ze spreken in alle mogelijke talen. Nee, er zijn geen examenkandidaten zoals er nu zijn. Voor MAVO, voor HAVO, voor VWO zijn eenvoudige mensen, het Galilea. Nooit hoger onderwijs gehad en nooit die talen geleerd. Ze kennen alleen hun moedertaal en misschien een handjevol Grieks. En alle mogelijke talen. En u begrijpt, als ze daar staan te preken, in die mogelijke talen, de grote werken Gods en die stem wordt door heel Jeruzalem gehoord, dan komt die schare samen. Men staat verwonderd. De een hoort in die ene taal. De ander hoort in een andere taal. We horen en eigenlijk in onze eigen talen waarin wij geboren zijn. De grote werken Gods verkondigen. Het grijpt ze aan. Ze zijn er verlegen mee. Wat zijn dat voor mensen die samenkomen? Mannen, Joodse mannen die in Jeruzalem wonen. Het zijn geen feestgangers. Ze wonen er. Maar zijn, om zo te zeggen, burgers van twee werelden. Joden die in de diaspora gewoond hebben. De verstrooiing. Geboren, getogen. En daar hebben zij hun leven doorgebracht. Ze kennen de taal en de cultuur. Maar tegelijk waren Joden. Die ook de Joodse taal kennen. En het zijn godsvruchtige mannen. Hun leven is gekeerd naar de dienst van de God van Israël. En nu ze niet meer werken, nu ze oud geworden zijn, willen ze hun laatste jaren doorbrengen bij de tempel. Daarom wonen ze in Jeruzalem. Laatste jaren van hun leven. Ja. Maar ze hebben gewoond in heel de wereld. Worden allerlei landen genoemd. U kunt dat rijtje nagaan. Ver uit het oosten. Parthers, Medes, Elamieten, Mesopotamië. Denk maar aan het huidige Iran en Irak. Daar hebben ze gewoond. Dan worden genoemd Cappadocië, Pontus, Frigië, Pamphylië, het huidige Turkije. Daar hebben ze gewoond. Ja. Egypte, delen van Libië, Cyrene, het noorden van Afrika, hebben ze gewoond. Rome, uit Kreta, uit de Arabische wereld. En in al die landen hebben de Joden gewoond, ze kennen die talen. En nu ze wonen in Jeruzalem en ze de laatste jaren doorbrengen, staan ze daar. Bij de opperzaal? Of misschien bij de tempel? Wie weet het precies? Ik denk bij de opperzaal, maar het is ook net zo goed mogelijk bij de tempel. Maar dat maakt niet uit. En is die schare van 120 vervuld met de geest? En de ezel moet luisteren. Dat is de taal van het land waar ik geboren en getogen ben. En dan zeg ik, kijk, daar hoor ik spreken de taal waarin ik geboren en getogen ben. Hoe kan dat dan? Eenvoudige Galileërs. En al die taal. Grote records. Kijk gemeente, dat is de Pinksteren. Ja. De geest stuurt het evangelie de wereld in. En begint in Jeruzalem. Maar bij deze Joden die in de verstrooiing gewoond hebben, zien we nou dat het uit Jeruzalem de wereld ingaat. Want nu is God bezig zijn kerk te vergaderen. Uit alle windstreken. En ze raken als het ware de controle over zichzelf kwijt. Wat betekent dat? zo'n zet is. Wat wil dat eens zijn? Wat is de bedoeling daarvan? Gemeente, als we zo'n vraag krijgen, zei ik. Een vraag om nadere inlichting over het geestelijke werk. Kun je het allerbeste de schrift openen. Zo staat Petrus op. Vanavond daar meer over. En Petrus was waren de mond van de 12. En de mond van de 120. En het eerste wat Petrus doet, is die spotters pareren. Niet te veel woorden aan vel maken. Niet te veel argumenten gaan opzommen als de wereld u tegen u ingaat. Schuif dat maar met één kort argument weg. Dwaas om te denken aan dronkenschap. Het is nog veel te vroeg op de klok. Dat doet een Jood niet. Het is 9 uur, het is vroeg in de morgen, de tijd van het morgenoffer. Er is nog niet eens ontbeten. Laat staan dat een glaasje wijn gedronken is. Onzin, weg ermee. Allerbeste. Niet te veel woorden aan vuil maken, maar wel gelijk die spotters vasthouden. In liefde. En daar kun je anders beter mee spotters vasthouden, door dan de schrift open te leggen. Luister, wat er nou gebeurd is. Jullie vragen verwonderd, wat de bedoeling. Kijk er even op. Kennen jullie de schrift niet? Het is dus wat Petrus wil zeggen, je bent toch specifiek in Jeruzalem komen wonen, omdat jullie godvruchtige mannen zijn, gekeerd naar de Here, om in de schrift te studeren, om je laatste jaren bij de tempel door te brengen. Nou, je kent toch de schrift? Schrift open. Ja, mooi, hè? Hoor je wel, gemeente? Ik hou van lezen, ik hou van allerlei theologen, schitterend om je daarin te verdiepen. Maar laten we niet te veel de ene theoloog tegen de andere plaatsen. Terug naar de schrift. Wat hier gebeurd is. Sla je Bijbel maar open. Dat probeert Joël. Weet je hem niet te vinden? Natuurlijk weet je hem te vinden. Het is Hosea en Amos. Daar kun je de profeet Joël. Sla hem op. Daar staat het. En wat daar staat, is nu vervuld. Pinksteren is vervulde schrift. Vervul de heilsraad Gods. De schrift is vervuld. En die gaat hier open in al zijn rijkdom. Joël heeft het geprofeteerd. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Hier is het gebeurd. Je had het kunnen weten. Schrift open. Joël. Ja, Joël, gemeente, is zo'n profeet uit het grijze verleden. Zo weggedrukt tussen Hosea en Amos in. Maar het waren barre tijden. Vreselijke tijden. Droogte. Sprinkhanenplaag, hongersnood, tarwe weggegeten, de vruchten geen druiven, geen olijven, puur en ellende. En Joël heeft het volk samengeroepen en heeft een dag van wenen, van boete, van beleiders, van zondes uitroepen om de schuld voor God te beleiden en God te smeken om ontferming. Wat een tijden! En gemeente, God is een God van genade. En Joël mocht het profeteren tegen zijn volksgenoten in die tijden. God neemt de plaag weg. Hij geeft je overvloed. Straks zal er weer regen vallen. Het koren gaat weer groeien. Bomen geven hun vruchten. En toen punt van nee. Het is toch heerlijk. Als het land zijn vruchten weer geeft, hebben we ons levensonderhoud. We kunnen weer eten en drinken en... Maar daarna, lees het maar bij Joël, daarna, dan komt het toch. Dan komt het heerlijke. Niet alleen het wegnemen van de honger en het geven van voedsel en overvloed, maar daarna zal het gebeuren. Er is een woord van God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Kijk, kijk, zegt Petrus, het was nou gebeurd. Daarna, zei Joël. Na het wegnemen van die nood. En het geven van die overvloed. Daarna. En Petrus pakt dat woordje daarna op. En als ware wil hij zeggen. Dat daarna is nu aangebroken. Maar dat daarna betekent dat we gekomen zijn in de laatste dagen. Dat is Pinkster. Dat is de ernst van Pinkster. Jongens en meisjes, de wereld verkeert in de laatste dagen. Het brengt ons in de eindtijd. Dat is de prediking van Petrus. Straks komt hij het eind van zijn preek op terug. Daarna zal zijn in de laatste dagen. Met dat Christus ten hemel gevaren is en de geest is uitgestort. Zijn we in de eindtijd. De wereld loopt op de laatste benen. De laatste dagen. Het zijn de dagen waarin Christus zijn kerk gaat vergaderen. Terwijl de wereld geen toekomst meer heeft. En het einde der wereld zal staan voor het gericht Gods om ten onder te gaan. Is Christus bezig zijn kerk te vergaderen. Zult onthouden, jongenoud. We zijn in de laatste dagen. De eindtijd. Aangebroken bij Pinksteren. En er staat nog één heilsfeit te wachten. Hij komt terug. Laten we die laatste dagen gebruiken. Gebruik ons als God het van ons vraagt. Laat onze agenda bepaald worden door dat ene dat we beseffen. We zijn in de eindtijd, de laatste dagen. Dat moet ons leven stempelen. We gaan niet aan een wereldse toekomst bouwen, maar we zoeken de toekomst in Christus. We hebben onze taak hier wel, maar we beseffen de gedaante van de wereld gaat voorbij. U weet toch wat Paulus heeft geschreven. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Met de komst van Christus is de tijd vol. Wat we krijgen is nog extra. Laatste dagen. Haast u om uw levens willen. En wat gebeurt er in die laatste dagen? Het zijn de beste dagen. Het zijn de allervoortreffelijkste dagen. Wij klagen over onze tijd. Over onze tijd klagen? Is er reden toe? Het is een tijd van overvloed. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat is onze tijd waarin we leven. Laten we het ook eens van die kant bekijken. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou, dat is hier gebeurd. Dat is in vervulling gegaan. De geest van Christus en de geest van de Vader. Christus heeft gezegd, ik zal de Vader bidden. Hij zal een andere troost geven. Die ik zal zenden, zegt hij, van mijn Vader. En heeft Christus gezegd, die de Vader zal zenden in mijn naam. Die geest komt bij de Vader vandaan. Die geest komt bij Christus vandaan. En die geest komt op aarde om het werk van Christus in zondaarsharten te gaan toepassen. En zondaren toe te brengen, omdat ze mogen delen in dat middagswerk van Christus. Ik zal uitgieten. Dat spreekt van overvloed. Geen druppeltjes. Niet mondjes, maar dat is het Oude Testament. Er is onderscheid tussen Oud en Nieuwe Testament. Bij de eenheid. Werkte de geest in het Oude Testament? Jazeker. Hoe kwamen anders mensen tot geloof en bekering? We lezen van de Heilige Geest die uitgestort werd op profeten, op priesters die... En op koningen die gezalfd werden. Maar in het Oude Testament werkte de geest op enkele, in mate nog beperkt. Waarom? Christus was nog niet gekomen. Maar nu Christus aan de rechterhand des Vaders zit. En er is de volheid van de zaligheid in Christus. Wordt die geest uitgegoten. Ik herinner u aan Johannes 7, waar Christus op het hoofdhuttefeest zei, die dorst heeft die komen en die drinken. En de water in een overvloed zullen uit zijn binnenste uitvloeien. Kijk gemeente, dat is het werk van de geest. In overvloed, om eerst door die geest gedrenkt zelf te worden. En om zo dat water van die geest te mogen doorgeven. Kijk, dat is hier nou gebeurd. Die 120 zijn vervuld met de geest. Hebben mogen drinken uit de overvloed van het water van Christus. Daarmee zijn ze vervuld. Om dan gelijk dat water te mogen doorgeven aan anderen. Daarom staan ze daar te preken. Zie, ik zal uitgieten. Want die geest heeft een geweldig arsenaal tot zijn beschikking. De volheid van het werk van Christus. En als die geest uitgegoten wordt, neemt hij het uit de volheid van Christus. Om een zondig mensenkind uit die volheid te doen leven. Uitgieten. Ja. Om het zo te zeggen, of men een klein beetje van Christus krijgt. Of we krijgen een overvloedige mate, is alles voor. Om ook te leven uit die volheid van Christus uitgieten. En staat er op alle vlees. Jawel, in het Oude Testament werkte de geest ook. Maar het is hier veel intensiever. Veel rijker. Op alle vlees. Niet op enkele. Sst. Ik hoor een gebed. Een wens in de woestijn. Jaren eeuwen terug. Het volk Israël trok daar door de woestijn. En u kent dat wel. Er waren 70 oudsten aangesteld. En die werden vervuld met de geest en 2 bleven het leeg achter. El dat en Medad. En die profeteerden ook in het leger. En Joza wilde dat verhinderen. Maar dat kwam als tekort op de rekening van de eer van Mozes. Mozes verbiedt ze. En dan hoor ik het gebed van Mozes in het Oude Testament. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Dat God en zijn geest geeft. Hier wordt het verhoopt op alle vlees. Vlees staat er. Vlees. Vind je wonderlijk? Vlees. Dat is een mens in zijn sterfelijk vergankelijk bestaan. Mens als een schepsel uit het stof getogen. Sterfelijk mens, zondig mens, vergankelijk, we zijn maar vlees. Mensen van een dag, zondaar. En die geest wordt uitgegoten op alle vlees. Is geen wonder? Nee. Hier staat niet dat iedereen zalig wordt. Hier staat wel dat iedereen zalig kan worden. Alle vlees. Er staat niet dat elk mens vervuld wordt met de geest. Hier staat wel dat elk mens kan vervuld worden met de geest. Hier ligt de mogelijkheid, de ruimte in. Ja. Alle vlees. Waar je dan ook woont, wie je dan ook bent. Die geest die gaat wonen in een vleeselijk mensenkind. Gemeente, dat is nou Pinkster. Ik heb helemaal geen behoefte om rechts of links van de kerk te kijken. U weet, als je links van de kerk kijkt, de emotie, ja, spreken in tongen, gebedsen en al die dingen meer. Nou ja, het mag wat. Weet je wat ik belangrijker vind? Weet je wat veel rijker is? Als die geest in je hart komt wonen. Dat is veel rijker. En ik mag door de geest een tempel Gods worden. En die geest vervult je hart en doet je leven uit Christus en uit je heilsgoede. Dat is toch veel belangrijker. Dat is toch veel meer geest. Dat is toch blijvend. Dat gaat toch over eeuwigheid mee, tot in eeuwigheid. Gemeente, hier hebben we de kern van alle kernen. Vervuld worden. In de uitstorting van die geest. Ik als vleeselijk mens. En ik las ergens, en misschien vindt u dat krom en verdraaid, maar ik vind het een schitterende zin. Als die geest uitgestort wordt op mijn vlees, gaat mijn vlees eraan. En word ik geestelijk gemaakt in wederbarende genade door het werk des geestes in Christus. Daar ligt de overvloed en de ruimte in. Hoor, jongenhout, hier staat niet de garantie dat iedereen zalig wordt. Hier staat wel de prediking dat er bij God ruimte is voor elk vlees. Haast je mijn levensdeel om vervuld te worden met dat, die geest. Die geest die als een olievlek de wereld ingaat en waar het hart aangeraakt wordt door de geest, wordt mijn zondig vlees verzwolgen in de wederbarende genade door het geloof in Christus. Eerste gedachte. Tweede, wat nou opvalt, dat de vrucht van die uitstorting van de geest door Joël gekwalificeerd wordt als ze gaan profeteren. Wonderlijk, hè? Ze gaan profeteren. Kijk maar wat er staat. De vrucht van de aardstorting op alle vlees, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien, uw oude dromen dromen. En ook mijn dienstkinderen, mijn dienstmaten zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profiteren. Gemeente, daar heb je een nader uitleg van alle vlees. Als je de kanttekenen van de Statenvertaling erop naslaat, staat er allerlei vlees. Waar fundeert ze dat op? Wel, moet je kijken. Zonen, dochter. De geest werkt in het mannelijke en het vrouwelijke geslacht. Ondanks de seksen. Zonen, dochteren. Oude jongen. Of je nou oud of jong bent, door alle leeftijden. Mijn dienstkinderen en mijn dienstmachten. Even naar Joël kijken, dan staat het tot je mij niet. Dienstknechten, dienstmachten. De geest werkt door alle sociale lagen heen. Of je nou hoog geplaagd bent, of een slaaf of een slavin. Onderaan de maatschappij. Gemeente. In het evangelie telt geen seks meer mee, telt geen leeftijd mee, telt geen sociale situatie mee. De geest werkt door alles heen. Alle vlees. Of je een man of vrouw bent, jong of oud, of je een hoog geplaagd bent, of tot de slavenstand hoort. De geest die kijkt er niet naar. Het is de ruimte die bij God is. Tja. In het koninkrijk Gods vallen al die standen weg. Is geen man, geen vrouw meer, oud of jong doe niet mee, hoog of laag doe niet mee, doet alleen mee of je in Christus bent. Vind je mooi? Alle vlees, hier wordt het uitgelegd. Wie je dan ook bent, haast u toch om de toevlucht te nemen tot die dierbare geest. O, schond gij ons de hulp van uw geest. Wat een belofte. Maar dan profeteren. Ja, daar zit ik toch een klein beetje mee in mijn maag. U niet. Worden ze allemaal profeten? Krijgen we dan overal profeten? Profeten die gezichten zien en dromen gaan dromen. Nou, zo ging het Oude Testament. Wanneer was je profeet? Als je dat woord van God kreeg door middel van een droom of een visioen en dat mocht doorgeven aan anderen. Dat is een stukje inspiratie. Was je geïnspireerd, was je profeet, was je een getuige van God, dan ben je opgenomen in de Godsopenbaring. Je mocht het woord van God ontvangen en als een openbaring aan het volk doorgeven. Hele bijzondere situatie. Jij profeet in het Oude Testament, profeet in het Nieuwe Testament, moet daaraan denken. Maar ja, dan is het toch niet alle vlees. Want niet iedereen wordt toch profeet. Niet iedereen krijgt toch het ambt van profeet. Nou ja, die 12 apostelen, die wel. En er komen later profeten tegen, als Agabus bijvoorbeeld. En die dochters van Filippus en meerdere. Maar dan staat er toch niet alle vlees. Ik geloof niet dat het hier gaat over het ambt van profeet. Nou ja. Toch wel het ambt van profeet, maar in die zin het ambt van alle gelovigen. U weet toch dat we naar Gods beeld geschapen zijn? Als profeet, priester, koning, weg. We zijn het beeld kwijt. Beeld verloren. En weet je wat nou wederbarende genade is? Dat het beeld Gods weer hersteld wordt. Dat is wederbarende genade. En als de geest je aangrijpt in wederbarende genade, dan wordt dat beeld hersteld. Ik word weer profeet, ik word priester, ik word koning. Dat heeft ons Luther geleerd. Ja, zegt die Romeinse kerk met zijn priester wel. Nee, elke gelovige is een priester. Elke gelovige is een profeet. Elke gelovige is een koning. En dan kom je een beetje dichterbij. Als de geest je aangrijpt, allerlei vlees, of je nou man of vrouw bent, of je nou oud of jong bent, minister-president of slaaf, waar de geest je aangrijpt, ga ik profeteren, word ik profeet. Vind je schitterend? En dan moet je niet denken aan het specifieke ambt van profeet, zegt. Elk kind van God wordt een profeet. En om dat goed te verstaan, kun je heel goed terecht in de kanttekening van de Statenvertaling. Daar kan ik me helemaal in vinden. Wat doet die geest? Twee dingen. Die heilige geestgemeente, grijp je zo aan. Die geeft mij een rijke kennis van het woord. Dat is het werk van de geest. Vinden jullie toch ook veel belangrijker dan dat spreken in tongen en al die andere gaven waarmee ze in Pinksterkringen zo druk maken? Dan denk ik, mensen, waar maken jullie druk mee? Moet je daar nou warm voor lopen? Eerder dan meen ik oprecht hoor. Hier loop ik warm voor. Hier maak ik me druk over. Dat de geest ons tot profeten maakt. En ik een rijke kennis van de schrift krijg. Daar maak ik me druk over. Dat is de vlam van de geest. Ja. Al die andere dingen zijn maar tijdelijk hoor. Hoor alleen maar bij de tijd. Dit, lieve mensen, dit. En ik wens u dat van harte toe. Allemaal zoals u zit en thuis meeluistert. Als de geest je aangeeft, gaan we profeteren. En wat is dat? In de eerste plaats dat kennis krijgt van het woord. Rijke kennis. Dat had Christus toch gezegd. Hij zal u in alle waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Wat is dat, die doop van de geest? Heb ik jaren terug eens uitgebreid over gepreekt. Dan ben ik ondergedompeld door de geest in het woord. En dan leidt de geest door heel dat woord heen. Hij verlicht mijn verstand. Hij laat het woord open gaan. Ik krijg kennis van God en goddelijke zaken. Dat is profeet zijn. Ga gezichten zien en dromen dromen. Oud-testamentisch was dat een middel waardoor een profeet een godsopenbaring kreeg. Die gezichten en die dromen staan nou in de Bijbel. We hebben hier het woord van God. En de geest bindt je aan het woord. En als profeet word ik een leerling van het woord. Dan trekt de geest door het woord heen. Ik ga de schrift verstaan. Gemeente, dat is profeet worden. Dat is de rijkdom van Pinksteren. Ze gaan profeteren. In de eerste plaats dus een rijke kennis van de schrift. En dan blijf je levenslange leerling van de schrift. Ik hoop dat u het toch met me eens bent dat dat voornamelijk is dan al die andere zaken. Leerling van de schrift. Ja, profeet. Ja. Dan ga ik in de schrift mezelf leren kennen. Meer en meer. In de schrift ga ik God leren kennen. In de schrift ga ik Christus leren kennen. Om als een verloren zonde uit de schriften Christus kennen dat hem te leven. Dat is profeteren. Vrucht van de geest. Uw zoon, uw dochter zullen profeteren. En dan wordt specifiek genoemd. Jongelingen zullen gezichten zien. Ouderen zullen dromen dromen. Laten we daar nog even op letten. Jongelingen. Ja, dan kijk je de kerk rond. De jongelui in de kerk. Die staan aan de poort van het leven. En zo langzamerhand duwen jullie die deur van het leven open. Je bent er op de opleiding. Of je hebt je opleiding achter de rug. Je gaat de maatschappij in. En er staat een jonge man of jonge dochter. En die maatschappij die lonkt. Je gaat gezichten zien. Oh, wat biedt die maatschappij veel. Dominee, een toekomst hier. En een geweldige baan daar. En dit wil ik bereiken. En zo staan jonge mensen toch aan het begin van het leven, of niet? Je gaat toch gezichten zien? vooruitkomen in de wereld. Bouwen aan mijn toekomst. Luister, ik gun het je wel. Maar gun je in diepst van waard iets anders. Jonge mensen. Als de Heilige Geest in je hart komt. En ik word een leerling van de schrift. Dan gaat de deur van de schrift open. En dan mag je in de schrift gezichten zien. Dan mag ik als een verloren jongen, als een verloren meisje, mag ik zien gezichten in de liefde van de Vader. In het middelaarswerk van Christus. Daar ga je op zien. En dat gaat open. En dan was een jonge meisje en een jongeling gelokt en getrokken door de gezichten in Christus en in de liefde van de Vader. Dat doet de Geest. Je bent het maar eens, jongelui. Oh jawel, ik gun je een geweldige plaats in de maatschappij. Maar ik ben evangelie die daar. Je bent het maar eens dat dat wel beter is. Die gezichten. Ouders, zou je het voor je kinderen niet wensen? Bij de poort van het leven. De schrift open. En zien op Christus. Zien in de vaderlijke liefde God. En de oude. Dromen. Dat hoort bij de ouderdom. Ouderen die met pensioen zijn. Ouderen bij wie de wereld als het ware een klein beetje teruggetrokken wordt. Venstert naar de wereld. Je bent in de laatste periode van je leven. Je merkt de afbraak van je leven. Dominee, het wordt zo moeilijk. Ik ben altijd gezond geweest. En nu ik heb gebrek op gebrek. Dan ben je oud geworden. Lichaam afgebroken. In een maatschappij tel je niet meer mee. Dan ga je dromen. Nee, niet hoe het vroeger was. Maar dan mag je als ouder in de schrift Christus zien. En zien op de eeuwige toekomst. Op het heil in Christus wenkt. Om straks naar huis te gaan. Waar God zal zijn. Alles en dromen. Om met de verre kijken. Over de nood van het leven heen te zien. En te zien op het eeuwige Jeruzalem. Jongelingen gezicht te zien. Door de Geest. Zien op Christus. Zien op genade van de Vader. Oude dromen. Door de Geest zien op het hemels Jeruzalem. Om je op de eeuwigheid voor te bereiden. Dan gaan de vensters naar de wereld meer dicht. En dan mag je kijken op de eeuwigheid die komt. Vind je het indrukwekkend? En dan wordt het samengevat met. En op mijn dienstknecht, op mijn dienstmaagden. Zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. In de profeet Joël. Daar is het woordje mijn niet. En er wordt gedoeld op de maatschappelijke laag van slaven en slavinnen. Maak toch niet uit, gemeente. Al hoor ik bij de laagste laag van de maatschappij. Als ik nou een profeet mag zijn door Gods genade. Maar Petrus neemt het hoger op. En hij neemt hier al Gods kinderen, wie je dan bent. Een kind van God is een slaaf van dieren. Een dienstknecht en een dienstmaagd. Een slavin opgenomen in de dienst van de Heere. Mijn slaven en mijn slavinnen. Dat zijn alle gelovigen die liggen onder de liefde Gods en gekocht zijn door het bloed van Christus. En al die gelovigen zullen gemaakt worden tot profeten. Om uit het woord geleerd. Maar dan ook het tweede. Niet alleen zelf kennis van het woord, maar dat ook aan anderen door te mogen geven. Al profeet zelf geleerd uit de schrift. Dan mogen die wateren waar ik zelf het leef. Uit mijn binnenste uitvloeien. En dan word je gunnend voor een ander. Kun je mond niet houden. Ga het aan anderen doorgeven. Dat is het werk van de Geest. Zelf levend uit het water van Christus. Het te mogen doorgeven aan anderen. Kom, ga met ons en doe als wij. Zeg ik te veel, gemeente. Als dat laatst in de kerken ontbreken gaat. Hebben we ons niet te veel opgesloten binnen de vuurmuren van ons eigen kerkgebouwtje? Als ik het maar heb. Of zou het zijn dat u te weinig uit de water van Christus leeft? Dat er niet uit ons uitvloeit naar anderen toe? Zodra je drinkt uit de fonteinen van de Heilige Christus, vloeit het naar buiten om anderen jaloers te maken. Profeteer. Dan neem ik vanmorgen de wens van Mozes. Dan zeg ik, Heere, mag heel de gemeente van Kralingseveer profeten zijn. Door het werk van de Heilige Geest. Leerling uit het woord. De geest bindt je aan het woord. En laat me levenslang uit het woord leven. Om het ook aan anderen door te... Dan kun je mond niet meer houden. Dan ga je goed van God spreken. Om anderen voor het evangelie te winnen. Het derde. Weet u nog over die laatste dagen? Of moet ik dat overslaan? Pinksteren brengt ons in de eindtijd. Tja, het is niet anders. Pinksteren zegt, gemeente, we zijn in de laatste dagen. De wereld heeft niet veel voor. Ja, maar dat wordt nou 2000 jaar gezegd, u vergeet wat. 1000 jaar zijn in Gods ogen als één dag. Eén dag is 1000 jaar. Het is voor God nog maar een enkele dag. En zo leven we in die laatste dagen. Hij komt terug. En hoe zijn die laatste dagen? Vol wonderen en tekenen. Kijk maar wat er staat. Ik zal wonderen geven in de hemel boven, dus in de wereld van zon, maan en sterren. Teken op de aarde, bloed, vuur, rook, damp. Dan denken we aan oorlog. Zon zal veranderd worden in duisternis, maan in bloed, eer dat u groot en doorlucht de dag des Heren komt, de dag des Heren komt. Zul je erop voorbereiden? Ben je erop voorbereid? Dag des Heren is de dag waarop Christus komt in al zijn goddelijke heerlijkheid om te oordelen. En wij vragen, wat zijn die wonderen en tekenen? Gemeente, ik open de schrift maar. Daar ben ik mijn preek mee begonnen. Lucas 21, Christus heeft het zelf gezegd. Wat zijn die wonderen en tekenen? Luister, Lucas 21, lees zomaar een paar teksten voor. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere. Zullen aardbevingen zijn. Hongersnoden. Pestilentie. Verschrikkelijke dingen. Grote tekenen in de hemel. Ziet ge, even verderop lees ik. Er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. Op de aarde benauwd uit de volken met twijfelmoedigheid. Als de zee een watergolf over groot geluid zullen geven. De mensen zal het hart bezwijken van vrees en verwachting. Al die dingen zullen gebeuren. En één ding haalt Christus eruit wat voor de Joden heel dichtbij was. De verwoesting van Jeruzalem. Al die dingen zien we niet rondom ons heen. Is dat elke dag niet wereldnieuws? Staan de kranten niet vol van? Oorlogen, ene koninkrijk tegen het andere, ene volk tegen het andere. Aardbevingen, verwoestingen, ziektes, pestilentie, benauwdheid. Zie je niet rondom je heen? Dat zijn tekenen, wondertekenen. En wat zijn er voor wondertekenen die heen wijzen aan het koninkrijk van God? En die zeggen ons dat Christus komt en zijn koninkrijk gaat openbaren. Die tekenen, ziet u ze? Hier samen wat met bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis. Het is al gebeurd op Golgotha. En straks zal het ten volle gebeuren als Christus terugkomt. De maan zal veranderd worden in bloed. Als waren weer kaats de maan, de oorlogen van de wereld. Zijn allemaal tekenen, welke tekenen? Dat God in de wereld al is met zijn oordelen over de wereld. Maar dat straks als Christus terugkomt, het ultieme, definitieve oordeel zal zijn. En die tekenen moeten in de wereld de mensen wakker schudden. Word toch wakker. Hij komt, die grote, de luchtige dag. De geest zet dus in beweging. Dat Christus terugkomt. Lees je zo de krant? Volg je zo het nieuws? Zie je die tekenen? Die ons wakker maken, waarschuwen. Dat zijn de oordelen Gods over de wereld vanwege haar zonde. Nu nog ten dele opwekkend en roepen tot bekering. Straks als Christus terugkomt ten volle. Dat is ook preken van de geest. Als Christus terugkomt, Oorlogen, epidemieën, hongersnoden. Dat betekent straks, als je terugkomt, het volle, eeuwige oordeel. En dan zal de wereld voor eeuwig wegzinken. Omdat ze Christus en God en de Geest niet geloofd hebben. Moet daar de Pinksterpreek nou mee eindigen? Zullen we meenemen, gemeente? De laatste dagen. En alles wat er in de wereld gebeurt, wordt gekarakteriseerd als wonden tegen die heen wijzen naar koning Jezus die terugkomt om te oordelen. En wie zal dan bestaan? In dat geweld? In al die teken? Kijk eens vandaag om je heen. Wat in Irak gebeurt bijvoorbeeld. Zijn er wonderteken? Trekken ze door heel de wereld heen? Staat de wereld niet in vlammen vuur van al die noden? Zijn er wondertekenen van het koningschap van Christus dat hij terugkomt? Hij komt. We zijn in de laatste dagen. Nog even. En als Christus terugkomt, gaat de wereld in die rampen ten eeuwig onder. Je vraagt je af, wie wordt dan nog gered? Wie wordt dan nog gezaligd uit die wereldnood? Bloed, vuur, rookdamp, de wereld in brand, het oordeel ten onder. Wie wordt gered? Wie wordt gered? We denken aan een Sodom en Gomorra. En dan gaan Lot en zijn dochters. En zo, haast u om zijn levenswille. Wie wordt gered? Dan ben ik bij het laatste punt. Luister. En het zal zijn. En het zal zijn. Tot een ieder. Wie dan bent. Jongen van morgen in de kerk, meisje, vader, moeder. Wie bent? Een ieder. Wat staat er nou? Wat staat er nou? Leg je vinger er eens bij. Een ieder die veel voor de Heer gepresteerd heeft. Die kan bogen op geweldige gaven. Die vooraanstaande was in het kerkelijk leven. Die een trouw gemeentelid. Ach, al die dingen zijn misschien wel belangrijk. Maar in dat ogenblik doen ze niet meer mee. En het zal zijn. Dat een ieder. Die de naam des Heeren zal aanroepen. Die zal gered worden. Uit die grote nood waarin de wereld weg zal zinken. Op weg naar Gods koninkrijk. En als dat koninkrijk komt. Als Christus komt. Hoe word ik gered? De naam des Heeren aanroepen. Als u mij vraagt, dominee, wat is een christen? Wat is een gelovige? Dat is iemand die de naam des Heeren aanroept. Ja, mooi hè. Horen jullie er ook bij? Moet ik een kenteken noemen vanmorgen, waar je een christen aan kunt herkennen? Hij roept de naam des Heeren aan. Nee, vriend, dan sla je niet op je borst dat jij zo'n geweldige bekeerde man bent. En meisje, dan sla je jij niet op de borst dat je zoveel geestelijke medailles kunt opplakken. Dat doet op die dag allemaal niet meer mee. Het gaat om één zaak. De naam des Heeren aanroepen. Dat betekent dat er in mij niks te vinden is. Ik een totale zonde, die alleen aangewezen is op genade. Dan roep ik uit de naam des Heeren. En dan wordt die naam des Heeren alles voor mij. De naam des Heeren, een sterke toren. De rechtvaardige zal erheen lopen, in hun hoofd vertrek gesteld worden. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die naam aanroepen. Wat dat betekent, in de eerste plaats, dat ik een totale zonde ben. Er in mij niks te vinden is. Dan alleen de dood. Dan kan ik alleen maar diep onder de Heere buigen als een verloren mens. Uit mij geen vrucht in de rechtigheid. In de tweede Ik heb schoonheid in die naam gezien. En die naam is de persoon zelf. Dat is de borg zelf in al zijn schoonheid. In hem is vergeving, heiligheid, gerechtigheid, heerlijkheid. In hem is alles. Dan ga ik die naam aanroepen. Dat betekent die naam aangrijpen. Om uit die naam te leven. Om door het geloof verbonden met die naam. In die naam de volheid en zaligheid te vinden. Dat betekent dat ik hem alleen aanbid. Dan blijft er in mijn leven voor mij maar één zaak over. Dat is de naam van Christus. En die ga ik aanroepen. Om meer en meer in de naam van Christus te leven. En wie die naam van Christus aanroept, die wordt uit de wereldnood gered. En hij mag inkomen in het eeuwige koninkrijk, waar God zal zijn alles en in alle. Gemeente van Kranenzeveer, en allen die thuis met ons meeluisteren, Pinksteren zegt ons, u leeft in de eindtijd. De laatste dagen. En die laatste dagen zijn aan de ene kant goede dagen. Zijn de allerbeste dagen in de wereldgeschiedenis. Veel beter dan in het Oude Testament. Want zijn de dagen waarin de volheid van het werk van Christus is. Die zit aan de rechterhand des Vaders. En de geest is uitgegoten. Dat is de volheid van Christus. Op alle vlees. In die dagen leven. Kom nou. Zeg nou niet voor morgen van mij is het niet. Of van mij kan het niet. Kom. Als u vlees bent. Kom. En leer de toevlucht nemen. Tot die volheid van Christus. Door de bediening van de Heilige Geest. Om met hem te leven. Zijn de beste dagen. Maar aan de andere kant. Zijn de meest verschrikkelijke dagen. Want hij komt. Het is de eindtijd. De tekenen zijnde van Gods oordelen. Ik heb u ze genoemd. Als het ware alarmsignalen. Die de wereld oproepen, bekeert u. En gelijk ons waarschuwen. Hij komt terug voor het laatste oordeel. Kunt u in dat laatste oordeel bestaan? Ik breng u vanmorgen nog één keer voor de diepste ernst. En ik plaats u allen voor zijn rechterstoel. Kunt u bestaan als u terugkomt? En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die wordt gered. Uit de wereldbrand. En hij mag inkomen. Dat is het werk van de Geest. Want de Geest gaat Christus verheerlijken. Daar blijft zijn naam over. Genade. Is die naam je dierbaar? Is die naam je alles? Kom jong en oud. Ik zie jongen hier zitten. Luister nog even. Luister nog even. Die geest laat je gezichten zien. Nee, niet het gezicht op de wereld. Die gaat voorbij. Of denk je soms, als ik straks een geweldige plaats in de wereld heb, dat je het dan gewonnen hebt, dat je het dan hebt? Denk je dat? Ja, daar staat de wereld bol van. Ja, carrière maken, carrière maken. Nou, dan heb je carrière en dan? En dan? Je sterft en weg. Zo is het toch? Maar jongelui, luister. Gezichten zien. Zien op Christus. Is dat niet meer waard? En dan word je oud. Ben je met pensioen. Dan ligt je leven achter de rug. Ga je sterven. Dan kun je terugkijken. Ja, ik heb een geweldig leven gehad. Rijkdom vergaat het. Nou, en wat nog? Je sterft en weg is het. Ja toch? Maar jonge ouderen. Als je nou dromen mag dromen. De droom van Christus. Naar het eeuwige leven. Profeten. Wie de naam des Heren zal aanroepen. Zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig. Roep toch die naam aan. Jonge mensen, dan ga je gezichten zien. Ouderen, dan ga je dromen. En dan mogen we straks inkomen. En dan gaan we eeuwig zijn naam groot maken. Neem dat vermoeien mee naar huis. Dringt het door tot in je hart? Neem dat nou mee naar huis. Ruimer kan ik het niet preken. En het zal zijn. Een ieder. Wie je dan ook bent. Die de naam des Heren zal aanroepen. Die is zalig. Kom jonge mensen. Zou u dat gezicht niet willen zien? Ouderen. Die droom. Dromen. Amen. Psalm 54. Zullen we eraan beginnen? De naam des Heren aanroepen. Zullen we met elkaar aan beginnen? O God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. 54, het eerste vers. Dank u wel, Heere, dat we samen naar dit woord mochten luisteren. Wij bidden van u, laat dat werkelijkheid zijn in heel de gemeente. Uw geest op alle vlees. dat ze zullen profiteren. Zelf rijke kennis van uw woord, om het ook aan anderen te mogen doorgeven. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste uitvloeien. Zegen dit woord. Vooral ook dat laatste. Laat dat beklijven. En het zal zijn een ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Die zal zalig worden. Dat is een christen. Die wordt daardoor gekenmerkt. Uw naam aanroepen. Heren zegenen. We hebben de jongeren meegenomen. We hebben de ouderen meegenomen. Laat het woord in hun hart beklijven. Door u, o Heilige Geest. Want uw kracht is een goddelijke, onwederstandelijke kracht. Dank voor deze prediking. Ga naar huis. Breng ons vanmiddag weer samen. En we een bijzondere dienst met elkaar. Heren, dat we weer samen onder uw woord mogen zijn. Uw woord blijft tot in eeuwigheid. Wees met heel de gemeente. Dank u wel, heren, dat Eikenboom in de kerk mocht zijn. Dan mag het met recht een wonder genoemd worden. Als we zijn ziekbed nagaan tot nu toe, hadden we dat nooit kunnen denken. Na beide dood geweest. En toch vanmorgen weer in de kerk. Nog wel ziek, maar toch in de kerk. Geef hem en zijn vrouw een dankbaar hart. Maar laat het woord ook beklijven in zijn hart. Wie de naam des Heren zal aanroepen, die wordt zalig. Heren, gedenken, hoe het ook verder gaat. Wij bevelen ook maar Jan Verhoeven aan u aan. In deze week die aangebroken is, zou ze nog allerlei onderzoekingen moeten ondergaan. De dokter wil kijken hoe het verder gesteld is, om ook zo daarna de verdere medische weg te bepalen. Wij bevelen ze aan u aan. Ze mag rustig zijn, heren, ook een wonder van uw ontferming. Gedenk ze. Wij dragen naar een u de heren op. En laat dat het woord in haar leven meegaan. Wie de naam des heren zal aanroepen, zal zalig worden. Gedenk ook aan de man van mevrouw Neef. U weet ook dat hij ernstig ziek is. Wees hem ook nabij, heren. We denken aan Conor van Dam. We denken aan zijn vrouw die al zo lange tijd niet in de kerk kon komen. En nu is ook zijn moeder heel ernstig ziek. We bevelen die moeder bijzonder aan u aan. Ontfermd is over haar. Lichamelijk, maar boven alles wat het zielleven betreft. Heren, zo leggen we alles voor uw voeten neer. Heren, mogen we alle zieken, allen die bijzondere hulp nodig hebben, aan u opdragen. Gedenk ons. En als we nu naar huis gaan, laat het woord met ons meegaan. Dat woord. De naam van de Heere aanroepen. Die wordt zalig. Hoor ons uit genade en breng ons vanmiddag weer samen om Christus wil. Amen. We zingen nog de versen 2 en 3 van Psalm 25. We gaan naar huis, ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.